To be or not to be, that is the question.
I'm the dude.
Je suis pas un comédien.
Het is niet onopgemerkt gebleven.
Yes, we can.
De favorieten.
De rubriek De Favorieten, een interview aan de hand van fragmenten vormende cultuurmomenten in het leven van de genodigden. En laat dat nou net zijn, schrijver en programmamaker Tom Hofland. Maker van goed beluisterde podcasts zoals de Blankenbergen Tapes. Die is ook bekroond en geprezen. En schrijver van romans. En de Volkskrant riep hem uit tot literaire talent van het jaar. Alweer een tijdje terug. En zijn tweede roman is nu uit vele vreemde vormen. Tom, hartelijk welkom.
Dank je.
Ja, als je vorige boek een kostuumdrama was, dan is dit boek volgens mij gewoon een thriller, een detective.
Ja, zo, daar lijkt het wel een beetje op als je de omschrijving leest. Maar het is niet een thriller die je bij de, of een detective die je bij de ACO, bij de thrillerhoek zou vinden.
Zo spannend is nou ook weer niet uiteindelijk. Daar gaat het niet over. Over het plot en hoe het nou zit.
Ik was wel bij mijn eerste boek, Lissa, was ik een beetje gefascineerd door het historisch drama. Dus ik had gewoon een genre gekozen eigenlijk. Ik wil een historisch drama schrijven. En nu wilde ik iets anders doen. Dus, en ik was volgens mij een oude detective aan het lezen van Edgar Allan Poe. En toen dacht ik, ik wil een klassieke detective schrijven. Maar toen ik daar een beetje zo begon te researchen, dacht ik wil geen klassieke detective schrijven. Ik wil een detective schrijven die ontspoort naar iets anders.
Het blijkt uiteindelijk veel innerlijker wat de hoofdpersoon drijft. Het begint in Antwerpen en dan speelt het zich af op een eiland. Een eiland dat ik niet precies kon plaatsen. Ik kon wel een beetje vermoeden dat het ergens in warme oorden lag. Ik projecteerde er van alles op, maar welk eiland het nou precies was, is mij niet echt duidelijk geworden.
Nee.
Had jij daar wel een beeld van?
Ik heb er zeker een beeld van, maar het eiland bestaat niet. Ja, als je het zou zoeken, dan vind je een leeg stukje oceaan. Maar het is een mengeling van, er zit wat Sicilië in, er zit wat Zuid-Spanje in, er zit en een hoop fantasie.
Waarom een eiland?
Ik wilde heel graag, in mijn eerste boek had ik het hele, dat speelde zich af in een land wat geïnspireerd was op Oostenrijk-Hongarije, maar eigenlijk alles was fictief. Omdat ik dat heel prettig vond, omdat dat was een historische roman, maar ik wilde me niet houden aan historische feiten en gebeurtenissen. Dus ik wilde het in een historische context plaatsen zonder dat het echt feitelijk moest zijn. Dus ik had alles bedacht, zodat ik al die vrijheid had. En dat vond ik zo fijn om een plek te kunnen maken waarin dat verhaal zich afspeelt, wat heel goed op deze wereld zou kunnen zijn, maar wat toevallig nergens echt is. Dus dat wilde ik ook weer graag doen in dit boek. Maar ik wilde in een werkelijke plek beginnen, dus Antwerpen. Het boek begint ook heel realistisch en is ook in een bestaande stad. En als we naar het eiland toe gaan, wordt het steeds vreemder.
Je bent een groot liefhebber van kostuumfilms. En je vorige boek, dat werd ook omschreven als een kostuumdrama. Een beetje als Sissy, zeg maar.
Ja, nou, dat is dus een beetje de misvatting. Dat is dus het idee wat mensen hebben. Als je zegt kostuumdrama, dan zien mensen Sissy voor zich. Maar ik ben toch
Sissy
meer
is een hele mooie film, hè?
Ja, daar kan je inderdaad de meningen zijn over verdeeld. Maar ik denk toch meer aan, ja, je denkt aan Pride and Prejudice en die verfilmingen en dat soort dingen. Het werk van Tolstoy, daar zijn ook verfilmingen van en series natuurlijk.
Dat soort dingen.
Maar dat soort dingen.
Je denkt meer in film dan in boeken, dan ja, in zo'n geval.
Ja, vaak wel. En dat is dan wel een beetje een schande als dat mensen, dat ik dan zeg, ja, ik vind Tolstoy wel goed. En dan zeggen mensen, ja, Oorlog en Vrede. En dan zeg ik, ja, dat was een goede serie inderdaad. 6 mooie afleveringen gezien.
Nooit het boek gelezen?
Nooit het boek gelezen.
Ik ook niet hoor. Wel een keer in begonnen trouwens. En toen vond ik het heel mooi. Maar ja, dan was ik weer ergens door afgeleid of iets.
Ik ben vrij angstig voor van die hele dikke pillen. Ik durf er niet aan te beginnen. En als ik het niet mee kan nemen in de trein, dan ben ik ook al een beetje, dan geef ik snel op.
Ik zou eerst Anna Karenina lezen trouwens.
Ja, daar ben ik in begonnen. En die vertaling van Hans Boland vond ik prachtig.
Dat is echt heel mooi.
Maar hij ligt nog steeds op mijn nachtkastje met een omgevouwen blad.
Dit boek, welke film of serie is hier dan het vertrekpunt? Of de achtergrond?
Verschillende dingen, verschillende inspiratiebronnen hiervoor. Ik denk dat is het begin. Neruda is een film die een aantal jaar geleden uit is gekomen over Pablo Neruda. En daar,
je bedoelt die film van, hoe heet die regisseur, Loren?
Ja, volgens mij wel. Met, hoe heet die acteur nou? Die is heel bekend. Die regisseur speelt. Je hebt hem gezien?
Ja, ik vond het een fantastisch film. Wat ik mooi vond aan die film is dat je niet een biopic maakt met een leven in hoogtepunten en dieptepunten, maar je neemt gewoon een persoon, je maakt er een personage van en dat gebruik je voor een totaal fictief verhaal.
Ja, precies.
En dat werkte heel goed. Er was ook meteen kritiek. De echte Neruda-fans die waren woedend dat hij dat gedaan had.
Ja.
Maar ik vond het een geweldige film om die reden juist.
Ja, ik wist ook niks van Neruda. Ik dacht ook dat het wel echt een werkelijk verhaal zou zijn. Gebaseerd op echt die werkelijke feiten. Nou, is het ook wel losjes, denk ik.
Een beetje, maar gewoon als vertrekpunt voor de fantasie van een filmmaker.
Ja.
Maar die film, dat zou voor jou een beetje de sfeer kunnen zijn van dit.
Ja, ja zeker. Daarom heb ik ook een fragment van die film uitgekozen. Omdat dat denk ik wel een van de startsignalen was. Omdat toen ik zat die film in de bioscoop te kijken. En toen vond ik hem eigenlijk vrij matig. Maar ik zat een beetje in die detective sfeer. En toen zat ik in de bios. En ik dacht dat het echt een achtervolgingsfilm zou worden. De trailer die suggereerde dat een beetje. En toen werd het veel poëtischer en vreemder. En in de bioscoop had ik er weinig mee. Maar de volgende dag dacht ik er nog aan. Een week later nog steeds. Een maand later nog steeds. En nu nog steeds zit ik met die film in mijn hoofd. En dat vond ik echt inspirerend. Dat je na een film niet meteen denkt, oh, dit was ijzersterk of heel leuk. Maar dat het gewoon blijft soort van borrelen in je hoofd. En dat je er niet van afkomt.
Ik had al veel gelezen van en over Neruda. Dus dan heb je een soort verwachting bij zo'n film. En dan moet je even eraan wennen dat ze je niet geven wat je al weet.
Ja.
En ergens is dat heel lekker als iemand je gewoon geeft wat je al kent. Dan denk je, oh ja, zie je, alles klopt, alles is gerust. Alles is op zijn plek.
Oh, dat herken ik, ja, precies.
Maar
ja,
daar heb je uiteindelijk natuurlijk geen fuck aan. Het is leuker als iemand je verrast en ontwricht.
Zeker.
Ook al maakt het je bijna boos.
Ja.
Zullen we luisteren naar een fragment uit die film?
Ja. Moet ik het inleiden? Het is Spaans.
Ja, leid maar even in dan.
Dit is een fragment in het begin van de film. Ik heb eigenlijk gewoon een fragmentje gekozen dat ik over die film kon praten. De scène zelf is niet zo heel fantastisch. Maar hij is dus een heel groot feest voor communisten. En hij is daar uitgenodigd als de grote dichter. En dat feest is aan de gang en hij wordt aangekondigd. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.
Irreconocible.
Gracias. Vamos a seguir nuestro programa con una sorpresa del propio dueño de la casa. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda.
Uit de film Pablo Neruda. Neruda heet de film, 2016. Geregisseerd door Pablo Larraín was het. Je werd door de Volkskrant al heel snel, meteen na je eerste boek, in een soort superlatieve omschreven.
Ja.
Dat kan ook een soort doodskus zijn.
Ja, dat zeiden ook veel mensen tegen mij van, oh, nu is de druk vast heel hoog. En in het begin zei ik van, nee, daar laat ik me niet door beïnvloeden. Maar dat was toch wel, het heeft me wel beïnvloed. Ook het idee dat ik het soort van, want zij hebben gezegd, jij bent het grote talent. En ik was bezig met mijn tweede boek. Dus ik wist wel van, oké, mensen gaan nu een stuk kritischer mijn tweede boek lezen dan dat ze dat debuut hebben gelezen. Want dan zijn ze vaak nog een beetje toegevelijk van, ach, het is iemands eerste boek. En dus het wordt kritischer gelezen. Maar ook omdat ik gewoon simpelweg veel meer klussen kreeg na die benoeming. Dat heeft echt veel voor mijn schrijfcarrière gedaan. Waardoor ik gewoon minder tijd had om aan dat boek te werken. Maar ik zou het niet terugdraaien.
Je doet heel veel dingen, hè? Want je maakt ook podcasts. Je bent ook lid geweest, want je bent er niet meer van de redactie van dit programma.
Klopt.
Je zat van de week nog in de filmrubriek. Je maakt muziek, je zit in een band. In een van die podcasts gaat het ook over een verdwijning trouwens, net als in dit boek. Uh-huh. Vind ik ook wel weer interessant hoe dat allemaal op elkaar ingrijpt.
Ja.
Maar schrijven is gewoon je métier uiteindelijk.
Ja, ik denk het wel. Dat is wel lastig, want ik heb heel lang gezocht naar wat dat nou eigenlijk was. Ik wilde vroeger al heel graag Steven Spielberg worden, heel specifiek. Toen heb ik dat toch breder gemaakt naar filmmaker. Maar toen durfde ik uiteindelijk geen auditie te doen voor de filmacademie. En ik schreef eigenlijk niet echt. Af en toe een beetje korte filmscripts. Maar toen kwam ik bij een opleiding in Utrecht tot theaterschrijver. En ik ging ook nooit naar theater. Maar je zou daar ook filmles krijgen en proza en poëzie. En ik dacht, mooi, dan hoef ik nog niet te kiezen. En dan kan ik alles gaan doen. En zo ben ik eigenlijk pas echt begonnen met schrijven. Toen was ik dus al 20. Daarvoor
al 20.
Ja.
Pas 20.
Ja, nou, je zou zeggen van, oh, je schrijft dan vast al je hele leven omdat je dat dan zo fantastisch vindt. Maar dat viel dus wel mee.
Je hebt muziek meegebracht, Conan Mocassin. En dat is een muzikant uit Nieuw-Zeeland. Met een nummer Caramel. Je mag er van tevoren iets over zeggen. We kunnen ook gewoon luisteren dat je het erna zegt.
Laten we luisteren.
Oh. And what is this? Welcome, this is Caramel.
Mocassin met Caramel uit Nieuw-Zeeland. Wat betekent het voor je? Wat is het?
Dit is, ik denk als ik dood ga ooit en je zou mijn as in een vinylplaat duwen en je zet er een naald op, dan komt dit er ongeveer uit, denk ik.
Oh, dat zal vast al kunnen ergens, dat je je as in een vinylplaat laat omzetten.
Ja, hè?
Anders is het een gat in de markt, dat weet ik nu al.
Weet wie er ook mee begon?
Ja, dit patent aanvragen.
Precies.
Nu. Zo wordt wel met een haardvuurtje, zo'n knisperende, knetterende plaat. Maar wat voor muziek maak jij? Wat speel je of wat doe je?
Ja, ik maak niet zo heel veel muziek nu meer. Ik wilde altijd van allerlei instrumenten bespelen, alleen ik had nooit zin om te oefenen. Dus ja, dan gaat het niet. Dus ik heb een jaartje gedrumd, een jaartje bas gespeeld, een jaartje gezongen. Tot ik achter de elektronische muziek kwam. Daar luisterde ik nooit. En toen kreeg ik letterlijk een cd'tje van iemand met Electrify Your Life. En daar stonden dan elektronische muziek op. En toen was ik helemaal om. En toen begon ik dat te maken. Had ik gewoon software gekraakt op mijn computer. En daar met drumcomputertjes en dingen in elkaar zetten. En dan kwam ik erachter dat je niet echt goed muziek hoeft te kunnen spelen. Om toch met knippen en plakken en een beetje op een keyboardje drukken. Toch best wel mooie dingen kon maken. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Veel met samples. Ook samen met een paar andere jongens.
Je hebt iets anders meegebracht. Don Cherry, hij is een trompetist. De vader van Nina Cherry. Hij speelde onder meer met Ornette Coleman. En heeft ook solo interessante platen gemaakt. Hij is een jazzmuzikant, maar ook een soort performer. Heel, heel apart figuur. Onvergelijkbaar met wie dan ook en wat dan ook. Uiteindelijk terechtgekomen in Zweden, et cetera, et cetera. Maar je hebt iets meegebracht uit 1978, weer een hele andere fase. One Dance heet dat.
Mm-hmm.
Wat is dit voor muziek voor jou?
Ik maak als ik aan een werk begin, aan een boek of een podcast of iets anders, dan maak ik vaak een playlist om een beetje in die sfeer te komen. Vaak met veel muziek en andere dingen. En bij mijn eerste boek had ik veel laat 19e eeuwse klassieke muziek. En nu wilde ik een beetje vervreemdende en een beetje psychedelische, meanderende muziek. Gewoon lange stukken waarin ik in zo'n dromerig sfeertje zou komen. Dus daar heb ik een Spotify-playlist van. En dit is een van de nummers die daarin staat. En elke keer als deze weer opkwam, dan wist ik weer wat voor sfeer het verhaal moest.
Dit was voor jou om de sfeer van je boek te bewaken.
Ja.
We gaan luisteren. Don Cherry en Latif Khan, het 1978 nummer One Dance. De soundtrack voor het boek van Tom Hofland, die tegenover mij zit. En het boek draait ook om een soort mysterie, een soort verstilling. Wat is er nou wel, wat is er niet? Een man die zich verliest in zijn beroep. Hij moet dingen oplossen. Het lijkt even alle vormen aan te nemen van het detective, maar uiteindelijk gaat het daar niet over. Het gaat ook over liefde, over familie. Maar ook over gewoon twijfelen over wat leven is. En hoe je moet verhouden tot dat leven. En hoe je daar weer urgentie in krijgt.
Ja.
Omdat de tijd verstrijkt terwijl je eigenlijk aan het prutsen bent. Want deze man is ook wel een beetje aan het prutsen. Het deed me een beetje denken aan Modiano. Modiano moet je geloof ik zeggen. Franse schrijver die ook altijd boeken in de vorm van een detective schrijft. Die helemaal geen detectives zijn.
Oh, wat goed. Dat wil ik graag lezen. Dat ken ik niet.
Ik denk dat het je zal bevallen.
Ja.
Dit is een soort verwant iets. Is dat ook een thema in jouw eigen leven eigenlijk? Dat je verhoudt tot de zinloosheid ervan? Het verprutsen van de tijd dat je aan de ene kant heel lekker vindt en aan de andere kant je beangstigt omdat je de urgentie verliest van wat je aan het doen bent?
Ik heb een beetje twee kanten. Ik kan aan de ene kant me heel erg verliezen gewoon in het leven en in de ambities die je hebt en in het werk ook. En in het leven van dag tot dag. En soms kan ik zo heel erg terug in mijn hoofd keren en heel erg bezig zijn met waarom doe ik het eigenlijk. En dan heb ik het gevoel dat ik een antwoord moet vinden of zo. Dat ik het moet verantwoorden waarom ik alles doe en waarom ik leef en waarom ik. En dan dat kan dan heel erg gaan racen in mijn hoofd. En dan kom je er ook niet uit, want dan ben je er een beetje paniekerig over aan het nadenken in plaats van rustig en gezellig met een glas wijn, zeg maar.
En in plaats van wederom het ten volle te omarmen, dat bestaan.
Ja. En ook die twijfel en die onzekerheid die erin zit.
Want deze man die denkt op een zeker ogenblik, goh, ja, dat had ik ook kunnen doen. Of dit had ik kunnen doen. Of dan heeft hij ineens een enorme haast om achter de zaak aan te gaan. Terwijl die zaak helemaal niet echt een zaak is.
Mm-hmm.
En ja, zijn vriendin die krijgt ook een soort vermoeden van wat doet die gast eigenlijk? Misschien heeft hij wel een affaire, maar daar gaat het ook niet over.
Mm-hmm.
Het enige wat er gebeurt is de tijd die hem ontglipt.
Ja.
En dat is een heel beangstigend iets.
Zonder dat hij de controle neemt over zijn leven. En,
exact.
En gaat doen waar hij gelukkig van denkt te kunnen worden.
Heb jij controle over je leven of lummel je ook maar wat aan?
Nee, ik denk dat ik wel steeds meer controle probeer te nemen. Eerst, ik ben heel ver gekomen met lummelen. Met gewoon doen wat ik leuk vond. En dan kwam ik gelukkig steeds heel veel stappen verder. En nu heb ik een zoontje en en de tijd is wat minder. Je moet alles wat gaan plannen en zo. En nu kan ik niet meer het veroorloven om alles een beetje op zijn beloop te laten. En ik merkte ook dat ik soms ook wel ellendig werd van alles een beetje op zijn beloop laten. En als het heel lang goed gaat terwijl je alles op zijn beloop laat, dan word je ook niet gemotiveerd om dingen echt aan te gaan pakken. Dus nu probeer ik echt wat meer assertief te zijn. Niet alleen in mijn werk, want dat ben ik wel. Ik ben heel erg assertief in mijn werk en ambitieus. Alleen in het leven zelf was ik dat soms wat minder. En nu probeer ik dat wel echt actiever het leven zelf ook in te duiken. In plaats van het schrijven en het maken en het creëren de hele tijd.
Je hebt in een interview gezegd, en dat vond ik ontzettend wijs in al zijn eenvoud. Alles is gedoe. Maak je niet de illusie dat iets dat je gaat doen geen gedoe zal zijn.
Ja.
Dat kan afschrikken. Oh, het is zo ingewikkeld, want dan moet ik helemaal dit en dat.
Ja.
En dan niet alleen uit luiheid, hè, van ik moet wasmiddel kopen, moet door de regen, maar in grote zin.
Ja.
Welke keuze je ook maakt, denk niet dat het makkelijk wordt.
Het gaat sowieso gedoe worden.
Ja.
En dat heeft me wel. Dat helpt me, die gedachte. Want soms dan ben je met allerlei dingen bezig die leuk zouden moeten zijn. Dan ga je iets maken, een programma bijvoorbeeld. En dan ga je zo'n hele molen in van subsidieaanvragen en projecten, dingen en zo. En dan dat pleziertje wat je had in het begin, toen je het idee had, dat verwatert. En dat wordt ineens gedoe. Of als je met hele goede vriendschap hebt, maar op een gegeven moment krijg je een ruzie of een oneenigheidje. Dan denk je, oh, dit is ook gedoe. En als je daarvan schrikt, dan kan je er een soort van gaan terugtrekken van dat soort dingen. Terwijl als je weet, van er gaat onherroepelijk gedoe komen, en dan ga ik het oplossen zodra het komt. Het klinkt super simpel, maar dat helpt me wel.
We gaan luisteren naar het volgende fragment dat je hebt meegebracht. Een Amerikaanse thriller, Annihilation. Het is een scène waarin Lena, de hoofdpersoon, Natalie Portman speelt dat, haar man Kane in de keuken treft na 12 weken afwezigheid. Hij was op een missie voor het leger, kwam nooit terug. Maar hij kan ineens niet uitleggen waar die was en waarom die dan weer terug is.
No one knew anything about your unit. I contacted everyone I could. The other partner's new just as little as me. Pakistan again?
I don't know where it was or what it was.
How is that possible? You must be able to tell me something. You vanished off the face of the earth for 12 months. I deserve a better explanation than no explanation.
Does it matter? I don't feel very well.
Annihilation, ook een verfilming van een boek. En weer gaat het hier over een mysterie. Er gebeuren rare dingen.
Ja.
Verdwijningen die nooit worden uitgelegd en dat soort grappen.
Ja, ik vond het een fantastisch. Overigens, op het laatste hoorde je net dat hij zegt, I don't feel very well. En hij heeft dan net zit aan de keukentafel en hij neemt een slokje water. En dan zit er bloed in dat water wat hij dan op tafel neerzet. Dus een vrij, is heel simpel, maar toch een heel gruwelijk beeld. Vooral met die understatement van I don't feel very well erbij. Ik heb eerst de film gezien. En die film gaat over, er is een gebied ergens in Amerika, een natuurgebied. En daar gebeuren vreemde dingen. Er zit een soort grens omheen die een beetje half onzichtbaar is. Er is ooit iets gebeurd, maar niemand weet precies wat. En het leger heeft het helemaal afgesloten. En er gaan steeds groepen mensen naar binnen om onderzoek te doen. Maar ze verdwijnen allemaal. Of ze komen dus ineens terug, maar zijn ziek en gaan dood. Niemand weet wat er gebeurt. En er gaat een groep mensen, een groep vrouwen gaat die dat gebied in. En daar blijken de natuurwetten ineens heel anders te zijn dan ze overal anders op aarde zijn. En dat die film ontspoort ook. Die wordt heel psychedelisch op een gegeven moment. Je denkt, oh, er gaat gewoon een verklaring komen van, oh, het zijn aliens. Of, oh, het is een natuurramp. Maar het wordt zo psychedelisch en vreemd dat je aan het einde weer denkt van, ja, maar ik weet nog steeds niet wat het nou was. En toch blijf je ermee zitten. En dat heeft het boek ook heel erg. Het is een trilogie. En dit is dan het eerste boek wat verfilmd is. Het boek is heel anders. Dus je kan heel prima de film kijken en het boek lezen en dan een totaal andere ervaring hebben. Maar zo'n gebied waar allemaal andere wetten, natuurwetten gelden als op de normale wereld, dat vond ik heel inspirerend. En dat zat toen al een beetje in mijn boek. En toen dacht ik, ja, dat moet ik echt omarmen en nog wat versterken.
Zou je geen filmscenario's willen schrijven uiteindelijk?
Graag. Dat is eigenlijk een beetje nog mijn... Ergens is dat mijn kinderdromen. Dat ik altijd heb al dacht, oké, als ik echt... Uiteindelijk wil ik een film of een serie schrijven. En misschien regisseren. Al weet ik niet of dat kan.
Maar dat zou op dit moment zo logisch zijn natuurlijk. Met de liefde voor schrijven. De oorspronkelijke ambitie om Steven Spielberg te worden. De podcast. En weten dat alles gedoe wordt. Dan zou ik zeggen, nou, ga eraan.
Ja, toch?
Ja.
Ja.
Het boek heet Vele Vreemde Vormen. Ligt vanaf dinsdag in de boekwinkel. En ik wens je heel veel succes en heel veel plezier. Dank je wel, Tom Hofland.
Dank je.